Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als Sadrechs einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 98. Des geloofs met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in het Oude Testament, in het boek van de profeet Hosea, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 11. Vervolgens in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 15 en de versen 19 tot en met 23. Daarna zingen we Psalm 68, daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Al laagt ge, o Israël, als weleer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen. En zwart waard door uw dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. We doen belijdenis des geloofs met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna lezen we samen Hosea 11 vers 1 tot 11 en Matthäus 2 de versen 13 tot 15 en 19 tot 23 en zingen het zesde vers van Psalm 68.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en der bloed des kinderen. Dat hij een vrucht der lenden Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees. Een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo, dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hem lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Ephraim gaan. Hij nam hen op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwende liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem voeden toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot een Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Ephraim te verderven, want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heer achterna wandelen, hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de Zeaf al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Vervolgens Matthäus 2. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem gekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlieg in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trekken het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 2, vers 15, het laatste gedeelte. En daar lezen wij Gods woord in Matteüs 2, vers 15, het laatste gedeelte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere God van hemel en van aarde, schepper van alle dingen, die alles naar uw goddelijke voorzienigheid bestuurt. Niets loopt u uit de hand. Ziet, het is alles in uw boek geschreven, toen nog geen van deze dingen waren die wij in de tijd meemaken. Dat is voor ons te hoog, daar kunnen wij niet bij. U bent wonderlijk en wij bidden u, geef toch dat wij ook daar elke keer op mogen letten. En dat we mogen verstaan wat onze catechismus ook zegt. Wat gelooft gij in de voorzienigheid Gods? En dan is alweer bijna een jaar voorbij. Uw woord zegt het, wij vliegen daarheen. Ons leven is als een gedachte. En dan mogen we toch uw naam erkennen, dat u dan deze dag ons weer geeft, om een ogenblik ons te zetten onder de bediening van uw woord, zodat we niet meegesleurd worden met de drukte van de tijd, opgeslokt worden met allerlei bezigheden, en dat we ertoe verwaardigd mogen worden om stil te zitten onder het getuigenis van uw eeuwig blijvend goddelijk woord. En wij bidden u, wilt u er ons voor bewaren dat het voor ons alleen maar een goede gewoonte is, een traditie waarop wij willen blijven staan. Maar leer ons door het werk van de Heilige Geest daaruit te leven, zodat het woord voor ons een bron mag worden waaruit het geestelijke leven wordt gevoed en gelaafd. Heere, daartoe moeten wij van nieuws geboren worden, want u weet dat wij van nature geen honger en dorst hebben naar de gerechtigheid van Christus. Dan gaat onze honger en onze dorst overal naar uit, maar niet naar het levende brood dat in Bethlehem neergelegd is. Dan gaat onze honger en dorst uit naar de goederen van deze wereld. En wij bidden u, wilt u de onbekeerden in ons midden bekeren tot u? En wilt u de mot en de roest in die aardse goederen brengen, zodat ze het verderf daarvan mogen zien en het tijdelijke, het vergankelijke. En dat ze mogen gaan zien, Heere, dat ze met die wereld en ook met hun godsdienst voor eeuwig verloren zullen gaan, tenzij dat u hen van nieuws geboren doet worden. Heere, wij bidden u, geef dat ook zij deze morgen weer een boodschap mee mogen krijgen, opdat het woord een zaad der wedergeboorte mag worden voor hen die dat nog niet zijn. En dan bidden wij u ook voor de levende kerk, voor degenen die staan aan het begin van de weg en die nog zo zwak zijn in het geloofsleven, weinig oefeningen kennen. En geef dat de prediking hen ook deze morgen mag uitdagen, zodat ze opnieuw gaan zien dat ze nog zo weinig kennen en beoefenen van de geloofsvereniging met Christus, zodat dat werkzaamheden zal geven voor de genadetroon en een onderzoeken van uw woord en een smeken of u hen wil verdiepen in die kennis. En wij bidden u ook voor degene die enigszins gegroeid zijn in het geestelijke leven en tot stilstand zijn gekomen, wat toch eigenlijk niet kan, Heere, die mat en dor en ingezonken zijn. O Heer, dat voor hen vandaag dat woord van God weer een levend wekkende kracht mag krijgen door het werk van de Heilige Geest, zodat zij weer opnieuw verenigd worden met Christus, zodat ze dat verbond weer van hun kant hartelijk zullen sluiten, om van nu voortaan de strijd weer ter hand te nemen en verder te gaan op de levensweg. Want van uw kant is het een onberouwelijk werk, Heere. Dan hoeft dat niet weer opnieuw gesloten te worden, want uw kerk kan zich er niet uitzondigen. En toch zijn wij verantwoordelijk, want Heere, u roept het toe, strijd de goede strijd des geloofs. En Heere, is dit niet de strijd in ons leven, dat wij niet toe zullen geven aan ons vlees, en dat ons vlees gekruisigd zou mogen worden, en dat we mogen opstaan in een nieuw godzalig leven, dat wij steeds meer en meer dat beeld vertonen waartoe Gij uw kerk roept. En Heere, dat hebben we zo nodig ook in deze tijd, opdat de levende kerk een getuigenis zou mogen zijn voor de onbekeerden in ons midden en ook voor deze wereld. Want u weet dat juist in deze dagen de wereld zich opmaakt om ook een invulling te geven aan het heilsfeit van Kerst. Ach, en dat gaat op een kunstmatige wijze. Ze zijn arm en bewaar uw kerk er toch voor om daaraan mee te doen. En wij bidden u, geef toch dat uw levende kerk iets van de rijkdom mag zien van het heilsfeit dat we deze dagen mogen gedenken. Wij bidden u in het bijzonder voor de daklozen die opgevangen worden door goede stichtingen. Wilt u dat werk zegenen in het bijzonder als ze uw woord uitdelen en in alle eenvoud het kerstevangelie vertellen. Heere, dat het een zaad der wedergeboorte mocht zijn. Wij bidden u of u ook vanmorgen in ons midden wil zijn als één die dient, zodat we mogen ervaren dat u de knecht des Heren bent geworden, Heere Jezus, de knecht van uw Vader als een held der hulpen, maar ook de knecht van uw volk. Want Heere, uw kinderen moeten immers van u gediend worden. Wij moeten ervan afgebracht worden wat ook de discipelen afhankelijk dachten, dat zij hem moesten dienen. Maar u hebt het gezegd in uw woord, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En daartoe hebt u een dienstknechtsgestalte aangenomen. En geef dat we die gestalte in Christus mogen begeren, zodat we afhankelijk mogen zijn en dat we op mogen zien, opwaarts om op God te letten, om van u geholpen te worden ter bekwamer tijd. Die hulp hebben we nodig wanneer we geroepen zijn uw woord uit te leggen. En wij bidden u, wilt u ons daarbij helpen, zodat we in alle eenvoud deze tekst mogen verklaren en toepassen, dat wij de rust mogen ontvangen en dat de bestrijders het zwijgen opgelegd mogen worden, ook bij het luisteren. Heere, bewaar ons er toch voor dat we verzadigd zouden zijn van deze heilsgeschiedenis, maar dat we ons telkens weer mogen verwonderen, hoe oud we ook zijn, dat wanneer we de details van deze heilsgeschiedenis mogen ontdekken in uw woord, dat ze mogen glinsteren als juwelen en dat we ons mogen verwonderen, want uw naam is immers wonderlijk. Heere, bewaar ons toch voor matheid en ingezonkenheid rond de heilsfeiten. We bidden u ook voor onze jonge mensen en de kinderen. Ach Heere, wilt u ze bekeren tot u? En wilt u hen bewaren voor de verzoekingen die de komende dagen ook op hen af zullen komen? Dat zij toch in familiekring en gezinsverband een verantwoorde ontspanning mogen vinden, een stuk gezelligheid om met elkaar deze dagen door te maken. En dan bidden wij u tegelijkertijd of u ook de gemeente oog wil geven voor de alleenstaanden. Juist deze dagen kan de lege plaats zo op hen afkomen, De weduwen en de weduwnaren en hen die niet getrouwd zijn en alleen wonen. Heere, wilt u met hen zijn? Wilt u hen vertroosten? En wilt u die naam Emmanuel toch in hun hart verklaren, zodat ze mogen ervaren dat ze niet echt alleen hoeven te zijn, omdat uw naam Emmanuel is, God met ons. U hebt ons vlees en bloed aangenomen om ook in onze zwakheden, waarin u ook verzocht bent, te hulp te komen. Heere, dat we dan die weg naar de genadetroon mogen vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij bidden u, Heere, doe niet naar onze zonden, ook deze morgen niet, maar neem nog redenen uit uzelf. Want u bent toch met innerlijke barmhartigheid bewogen geweest over deze gevallen vijandige wereld, door uw eigen lieve zoon te geven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 81, de versen 11, 12, 13 en 15. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig. Ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, had Israëls zaad op mijn effen baan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Het is het 11e, het 12e, het 13e en het 15e vers van Psalm 81. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Straks na het amen van de prediking zingen wij het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap, ellendig ondoet zwerven, daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Het derde vers van Psalm 36. Gemeente, men zegt wel eens, een mens wordt geboren om te sterven. Wanneer er een wieg in huis staat, dan is dat ook tegelijkertijd een graf. Maar is dat eigenlijk wel waar, jongens en meisjes? Wordt een mens geboren om te sterven? Zo heeft God het nooit bedoeld. God heeft de mens geschapen om te leven, eeuwig te leven. Hij heeft de mens immers geschapen met een onsterfelijke ziel. En daarom geldt dat van ons niet, dat wij geboren worden om te sterven. O zeker, het gebeurt bij ons allemaal als loon op de zonde, maar het is nooit Gods doel geweest. Maar het is wel het doel geweest van het geboren worden van de Heere Jezus Christus. Van Hem geldt het wel dat Hij geboren is om te sterven. En daarom is kerststof ook lijdensstof. Lijdensgeschiedenis. Want daar in Bethlehem, daar begint het lijden van de borg. Het plaatsbekledend lijden. Immers daar doet God zijn vloek rusten op dat kind, dat mijn vlees en bloed heeft aangenomen, omdat de vloek Gods rust op mijn vlees, gemeente. Daar begint de vijandschap des duivels los te branden, omdat wij de zijde van de duivel hebben gekozen. En daarom is kerststof ook lijdenstof. Dat zal ook in onze tekst duidelijk naar voren komen, gemeente, als we luisteren naar Gods Zoon uit Egypte geroepen. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste zijn weg naar Egypte. Ten tweede zijn verblijf in Egypte. En ten derde zijn geroepen worden uit Egypte. Gods Zoon uit Egypte geroepen. Zijn weg naar Egypte. Zijn verblijf in Egypte. En zijn geroepen worden uit Egypte. Er is inmiddels al erg veel gebeurd in het leven van Jozef en Maria. Ze hebben net de ontmoeting met de wijzen uit het oosten meegemaakt. Wonderlijke gebeurtenissen die veel stof tot nadenken geven. Maar deze wijzen zijn inmiddels vertrokken door een andere weg. En toen ze vertrokken waren, kreeg die nacht Jozef in een droom een boodschap van de engel des Heren. Jazeker, Jozef wordt hier ingeschakeld. Jozef, die in de eerste instantie van plan was om Maria heimelijk, dat is stilletjes, te verlaten, omdat hij leefde in de veronderstelling dat Maria omgang had gehad met een andere man en daardoor zwanger was geworden. Ze was immers een tijd lang bij haar nicht Elisabeth gebleven en toen ze terugkwam, had Jozef iets gemerkt wat hij niet wist. Maar door goddelijke openbaring is hij tegengehouden om zijn aanstaande vrouw Maria te verlaten. En door de kracht des geloofs bekende hij Maria niet, totdat het kind geboren zou worden. En zo eerbiedigde hij de overschaduw van God de Heilige Geest. En nu Jozef zijn ambt aanvaard heeft, wordt hij ook ingeschakeld door God en krijgt hij de boodschap, namelijk de volgende boodschap: sta op en neem het kindeke en zijn moeder en vlied in Egypte. Met nadruk schrijft Matthäus elke keer het kindeke voorop. Dat komen we elke keer weer tegen. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in vers 11. Daar staat dat de wijzen vonden het kindeke met Maria, zijn moeder. En hier in vers 13 treffen we het weer aan. Neem het kindeke en zijn moeder tot u. En dat lezen we ook weer in het 20e vers. Sta op en neem het kindeke en zijn moeder en trek op naar het land Israël. Met andere woorden, het is te doen om dat kind. Dat staat centraal. Het gaat om de gang van dat kind. Dat niet zomaar een kind is, maar dat de borg is, de middelaar van Gods kerk. Met andere woorden, het gaat om de gang van de middelaar. En die gang van de middelaar, die is bepaald door de profetie, gemeente. En God geeft ook aan waarom Jozef moet vluchten. Want er staat een bedreiging boven het hoofd van dit kind, namelijk de bedreiging van Herodes. Dat is de eerste keer dat Jozef van deze bedreiging hoort. Immers de wijzen toen ze kwamen zullen gezegd hebben: en jullie krijgen ook nog een ander bezoek, wat nog heel hoger is, namelijk Herodes zelf wil het kind hulde brengen. Maar ze wisten niet van het boze plan van Herodes, dat wisten ze pas later wellicht. Laat staan of ze het wel wisten, want God zegt alleen tegen de wijzen: jullie moeten niet naar Herodes toe, maar via een andere weg terug naar jullie land. Jozef hoort nu voor het eerst van de bedreiging van Herodes om dat kind te doden. En dat moet Jozef drijven om te vluchten naar Egypte, zegt God. Er zijn wel verklaarders die zeggen: Egypte als vluchtland, dat lag voor de hand. Het lag vrij dichtbij. En er waren hele gemakkelijke toegangswegen die liepen door het land Palestina heen naar Egypte, handelswegen. Bovendien had Herodes in Egypte niets te zeggen. Er was ook een hele grote Joodse kolonie in Egypte. Dus het lag voor de hand om Egypte aan te wijzen als vluchtland. Anderen daarentegen zeggen: nee, het ligt helemaal niet voor de hand. Want een land dat veel dichterbij lag, dat is het Overjordaanse. Daar lag een rijk dat veel gemakkelijker bereikbaar was voor Jozef en Maria. Maar hoe het ook zij, gemeente, dat is voor God niet het motief om aan te geven naar Egypte, Jozef en Maria. Het gaat niet of het nou wel of niet voor de hand ligt, maar het gaat om de vervulling van de profetie. Er is een goddelijk moeten. Je moet naar Egypte, Jozef, en wees al daar. Het is de leiding Gods. Immers, God is bezig om de profetieën te vervullen in het leven van de Heere Jezus. Eerst heeft God door de komst van de wijzen de aandacht van Herodes getrokken. Herodes, die vol was van bijgeloof en angst door zijn goddeloze machtswellust. Hij was bang toen hij hoorde van de koning der Joden. Hij legde gelijk het verband met de komende Messias. Zo is het wanneer we een vijand zijn van Gods woord en het woord komt nader tot ons hart. Dan zal de vijandschap des te meer openbaar komen, gemeente. En toen heeft God de argwaan van Herodes opgeroepen, omdat die wijzen maar niet opkwamen dagen. En dat ze dachten: waar blijven die wijzen toch? Zie je wel dat er een vals plan achter steekt en het heeft de haat en de nijd bij Herodes gevoed. En we weten, jongens en meisjes, waar het op uitgelopen is. op die vreselijke kindermoord in Bethlehem. Maar achter dat alles lag de leiding Gods, omdat de profetie vervuld moest worden. Daar gaat Jozef in vers 14. Hij gehoorzaamt aan de opdracht van God, gedreven door de vrees voor Herodes, in opdracht van God, maar niet zonder een belofte. Immers God heeft gezegd: wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Met andere woorden, Jozef, ik zal daar in Egypte weer met u spreken. En ik zal mij daar weer aan u openbaren. En dat was een belofte voor Jozef en Maria. Zij gingen niet zonder de goddelijke ondersteuning. Bovendien waren de bezwaren voor de reis enigszins ondervangen door de geschenken die ze hadden gekregen van de wijzen: goud, wierook en mirre. Daardoor hadden ze wat financiële armslag, zouden we kunnen zeggen, om te zorgen voor een vervoersmiddel. Het is toch waar, jongens en meisjes, als je in een kinderbijbel kijkt, dan zie je vaak een plaatje van Jozef en Maria, Maria op een ezeltje richting Egypte vluchten. Nu, dat is niet onwaarschijnlijk, want ze hebben inderdaad wat bezittingen gekregen door het bezoek van de wijzen. Maar het is voor Jozef en Maria heel wat geweest, want het kindeke vlucht. En Jozef en Maria gaan mee met het kind, omdat ze innig verbonden zijn aan dat kind. Ja, logisch, zegt een jongere in ons midden. Het is toch de vader en de moeder, Jozef wel niet de echte vader, maar wel zijn aardse vader. En dan moeten die ouders toch wel mee. Maar daar ligt nog een veel diepere betekenis in. Want Jozef en Maria weten ook dat dit niet zomaar een kind is, maar dat dit de borg en middelaar van de kerk is. Dat dit de zaligmaker is. En door de gang naar Egypte worden Jozef en Maria verdiept in het inzicht van de betekenis van dat kind en de bestemming van dat kind. Telkens komen ze immers in aanraking met twee kanten van dit kind. Enerzijds de kant van zijn verheerlijking. Dat ze moeten erkennen dat hij koninklijke heerlijkheid ontvangt. Koninklijk is hij ontvangen door de engelen toen de hemel openging en zij zongen het Ere zij God. En koninklijk bezoek ontving hij toen de wijzen kwamen en dat ze neervielen en bogen voor dit kind. O ja, dat hebben ze gemerkt. Het is de Zoon van God in al zijn heerlijkheid. Maar ook die andere kant, gemeente. Die kant van zijn diepe vernedering, die kant van het lijden. In dat inzicht zijn ze ook verdiept. Dat hij gekomen is om te lijden. Ze hebben het moeten beleven wat Simeon zei. Vlak na de besnijdenis. Er zal een zwaard door je ziel gaan, Maria. Deze zal gezet worden tot een val en tot een opstanding. Jullie zullen veel moeten lijden met dit kind. En ook de gang naar Egypte is een gang van vernedering. Dat er voor hem geen plaats was in het land Palestina. Dat hij bedreigd wordt door een antichristelijke macht, door Herodes. En Jozef en Maria moeten het onderweg beleven. Dat het waar is wat de apostel zegt. Dat wij met Christus zullen lijden. En dat wij mee zullen gaan met zijn vernedering. Om verdiept te worden in de bestemming. En in de betekenis van de komst van Christus in het vlees. Zullen ze het begrepen hebben? Enigszins hebben ze ernaar gezocht. Ze mochten toch beide het waarzaligmakend geloof beoefenen. En dat geloof, dat wordt heilig nieuwsgierig gemaakt in de gang van Christus en in de gang van zijn vernedering en in de gang van zijn verhoging. Zodat het geloof zich in heilige nieuwsgierigheid
zal gaan afvragen, van waar? Van waar Egypte? Wat heeft dit te betekenen voor de borg? Maar wat heeft dit ook te betekenen voor het geestelijke leven? Ze hebben het zich moeten afvragen, waarom in Egypte? Waarom ons verblijf in Egypte?
En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Het verblijf in Egypte. Is dat ook uw vraag? Als u deze tekst hebt gehoord vanmorgen, gemeente, waarom in Egypte? En is dat uw vraag, kinderen Gods in ons midden? Waarom moest de borg in Egypte? En waarom moest de kerk mee naar Egypte? De kerk vertegenwoordigt in Jozef en Maria. Luister dan eens naar onze tweede gedachte, het verblijf in Egypte. We weten eigenlijk helemaal niks van de omstandigheden van de Heere Jezus af, toen hij daar in Egypte was, waar hij precies gewoond heeft. En ook niet precies hoe lang hij daar is geweest. De meesten denken van een jaar of 4, 5. Want ze zijn daar gebleven totdat Herodes gestorven is. En uit de geschiedenis een jaar of 4, 5, denken de verklaarders. Er loopt wel een legende van een kerkvader Eusebius die zegt dat toen de Heer Jezus in Egypte kwam, toen zijn ze terechtgekomen in een tempel. En toen ze daar in die tempel kwamen, vielen alle afgodsbeelden om. Net zoals toen der tijd dat de ark binnenkwam in de tempel van Dagon en dat het beeld van Dagon omviel. Maar ach gemeente, dat is voor ons helemaal niet van belang. En ook Matthäus is het niet te doen om allerlei historische details door te geven. Het is Matthäus hier om te doen, gemeente, om de Jood te bewijzen dat Christus de Christus der schriften is. De Christus van het Oude Testament. En daarom citeert Matthäus Hosea 11 vers 1. Waar staat, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En gemeente, het is opmerkelijk dat op dit moment dit woord wordt geciteerd. En niet pas na het vertrek uit Egypte. Luister maar, de Heere Jezus en Maria en Jozef, die komen in Egypte. En Matthäus zegt, opdat vervuld zou worden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. In Egypte. Uit Egypte. Dat past toch niet? Dan zou je toch verwachten dat Matthäus beter maar even had kunnen wachten met het citeren van de profeet, totdat 19 tot 23 gebeurd was. De vlucht uit Egypte, het vertrek uit Egypte. En dat dan Matthäus zou gezegd hebben, opdat vervuld zou worden. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar nee, Matthäus die vindt het nodig om nu al te zeggen, bij het verblijf in Egypte, opdat vervuld zou worden. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En u voelt wel aangemeten dat daar een diep geestelijke betekenis achter zit. Het gaat Matthäus niet zonder meer om een geografisch aardrijkskundig gegeven. En te zeggen dat de Heer Jezus ook nog een keertje in Egypte is geweest. Dat land ten zuidoosten van Palestina. Nee, het gaat Matthäus erom, om de Joden te laten zien, de diepgeestelijke betekenis van de komst van Gods Zoon in het vlees. Matthäus richtte namelijk allereerst zijn evangelie tot de inwoners van Jeruzalem. Dat kunnen we concluderen omdat Matthäus vooral de gebeurtenissen heeft beschreven die in Jeruzalem hebben plaatsgevonden. Jeruzalem, daar woonde het keur van de Joodse godsdienst. Daar wisten ze haarfijn te zeggen, Bethlehem, dat is de plaats waar de wijzen naartoe moeten. Maar zelf bleven ze als een standbeeld staan op de schriften en kwamen niet in beweging. O zeker,
Ze waren hartelijk het historisch geloof toegedaan. Maar er was niet één beginseltje van het waarzaligmakend geloof te bespeuren bij de overpriesters en de schriftgeleerden. En het is Matthäus er om te doen, om aanslag te doen op het geweten van die standbeelden die maar stokstijf blijven staan op de waarheid, op de oude waarheid. Om zijn beweging te zetten en om het geweten er maar van te overtuigen. Deze Jezus van Nazareth is toch wel de Christus der schriften. Laten we het eens nader bekijken, gemeente. Wat betekent die tekst eigenlijk? Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. De eerste bedoeling hebben we samen gelezen in Hosea 11 vers 1. Daar gaat het over het vaderschap Gods ten opzichte van Israël. Immers wij lezen daar dat de Heer zegt in zijn woord, Hosea 11 vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Het is mijn kind, het is mijn zoon Israël. En hij heeft teer met dat kind omgegaan, gemeente, want er staat, ik trok ze met mensenzelen en met touwen der liefde. Ik heb hen gedragen op mijn armen. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Dat doet ons denken aan een klein kind dat de eerste stapjes doet, gemeente. Ik heb Efraïm leren lopen. De moeders in ons midden weten dat wel van hun kleine, dat ze de eerste stapjes laten doen. Ik heb Israël de eerste stappen laten doen. Ik nam ze op in mijn armen. Ik genas hen elke keer als ze vielen, als ze struikelen, als ze zich verwonden. Israël werd als het ware geroepen uit een graf. Egypte was immers als een graf voor Israël. Matthäus echter haalt deze profetie aan als toepassing op de Heere Jezus Christus. En zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het gaat dus om de zoon van God, om Christus. Wat bedoelt de evangelist daar eigenlijk mee? Met eerbied gesproken, gemeente, u begrijpt dat wel, dat bedoel ik echt eerbiedig. Is dat niet wat krom van Matthäus? Om opeens willekeurig deze tekst toe te passen op de Heer Jezus, geeft hij juist dan niet stof aan de Joden om te zeggen, ja, zo kan ik ook wel met teksten omgaan en dat zomaar toepassen op de Heer Jezus Christus. Maar nee, gemeente, dat is geen willekeur van Matthäus geweest, maar dat is diep geestelijk geweest, geïnspireerd door God de Heilige Geest. En om te weten wat de betekenis is geweest voor de Heer Jezus Christus, moeten we eens nagaan wat de plaats Egypte is in de heilsgeschiedenis. Allereerst is Egypte de bewaarplaats geweest voor de kerk, voor Israël. Was het niet Abraham die vluchtte naar Egypte omdat er honger was in Kanaan? Waren het niet de zonen van Jacob die met heel hun familie naar Egypte toe gingen omdat er brood was in Egypte, om daar in het leven gehouden te worden, zoals Jozef dat ook zegt? Is daar het volk niet ontstaan? Is het daar niet uitgegroeid tot een natie in Egypte als een bewaarplaats? Zien we het later ook niet rond de ballingschap, dat er Joden zijn die vluchten naar Egypte? Zelfs Jeremia heeft daar een bewaarplaats gevonden. Dat is de eerste betekenis van Egypte. En de tweede betekenis van Egypte, dat is, zoals we dat elke zondag horen bij de wetsvoorlezing, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het diensthuis, het slavenhuis, daar waar Farao was, Daar waar de zweetslagen gevoeld werden. Daar waar ze tichelstenen moesten bakken. Daar waar ze gebukt gingen onder het juk der dienstbaarheid. Het huis der slavernij. Het huis der zonde, geliefde. Het huis van de antigoddelijke machten. Zoals we dat ook lezen, die geestelijke betekenis in Openbaringen 11 vers 8. Daar lees ik van de dode lichamen van de getuigen Gods. En die liggen op de straat. En wat staat er dan? Van de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Alwaar ze onze Here gekruisigd hebben. En om die twee dingen nou bij elkaar te nemen, gemeente. De bewaarplaats en het diensthuis. Kan dat bij elkaar? Die bewaarplaats is immers positief. Het volk wordt in het leven gehouden. Maar waarom? Waarom? Zomaar? Nee, omdat in de lendenen van het volk de Christus aanwezig is. Maar is die bewaarplaats altijd zo'n aangename plaats geweest? Nee, dat is een plaats geweest van Farao, van zweepslagen. Die bewaarplaats is wel de bewaarplaats geweest onder de goddelijke voorzienigheid. Maar het is toch de plaats geweest waar duidelijk gevoeld wordt dat de zondeheerschappij in zijn volle kracht openbaar kan komen in deze wereld, in Egypte. Nu gemeente, en uitgesproken die plaats wordt aangewezen als de plaats waar de borg naartoe moet. Ziet u de sluier enigszins opgaan, gemeente, van de gang van de borg naar Egypte? Dat het lijdensstof is. Daar gaat hij, hij daalt af. In het land der belofte, in Kanaan, het land vloeiende van melk en olie. Nee, nog dieper, nog dieper. Door de woestijn, hij daalt af. In Egypte. In het diensthuis der zonde. Hij daalt af in de diepte waar het volk van God ligt. In zijn verlorenheid. In zijn diepe slavernij der zonde. Waar het volk van God gebukt gaat onder het juk van Farao. Onder Satan. Deze borg verenigt zich met zijn volk. Hij verenigt zich niet met het volk dat de verbondsbeloften bezit. Maar hij verenigt zich met het volk dat in zichzelf totaal verloren ligt. In de diepe verlorenheid van ons zondig bestaan, gemeente. Daar verenigt de Christus zich mee. Daar waar het geboorteuur van Israël is. Komt Christus in zijn prilste begin. Egypte. Dat staat voor het lijden van de borg. En dat in de plaats van het volk. Wat Mozes niet kon, gemeente. Dat kon deze middelaar wel. Zien we daar Mozes nog staan. Toen die Egyptenaar die Jood doodsloeg. En dat Mozes met geweld die Egyptenaar greep. En die Egyptenaar doodsloeg. Kwam er een eind aan. Aan de slavernij. Haalde het wat uit. Niets. Totaal niets. Het volk zucht. Onder dat juk, er moest een andere middelaar komen, gemeente, om dat volk met een krachtige arm uit Egypte te halen. En daarom zegt God, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat betekent dat ik hem er eerst ingebracht heb. En dat heeft een betekenis, gemeente, ook voor de kerk van vandaag aan de dag. Zouden Jozef en Maria het verstaan hebben, toen ze daar die jaren in Egypte hebben verblijf gehouden? Zullen ze het niet tegen elkaar gezegd hebben, dit moet toch wat te betekenen? Is dat nou ook bij u zo, die een begin kent van het geestelijke leven, dat u zegt, ik moet niet stilstaan bij mijn begin? Het begin moet er zijn, van dood levend gemaakt te worden, het uur van de wedergeboorte. Want wat is wedergeboorte eigenlijk? Is dat niet dit, gemeente? Dat het zaad van het woord in uw Egypte terechtkomt. Want wij zitten potdicht, gemeente. En achter dat harde scherm, daar heerst Farao. Daar heerst de duivel. Daar heersen de boze neigingen van de zonde. Daar heersen de zweepslagen van de zonde. En jonge mensen, wanneer de Heere je ogen daar niet voor opent, dan ervaar je dat niet als zweepslagen, maar dan ervaar je dat als zoete strelingen van Satan, waardoor hij een mens probeert in slaap te wiegen en zo naar de eeuwigheid af te laten reizen. Dan is dat het inwiegen, het in laten slapen van de duivel in een slaapnet. Dan ervaar je dat niet als zweepslagen, als een juk der dienstbaarheid, maar als de Christus in het zaad van het evangelie in het hart wordt gelegd, als het kerst wordt in de ziel, als Christus geboren wordt in het hart, dan komt hij daar in onze diepe verlorenheid, gemeente. En dan gaat in ons leven dat anders worden. Dan gaan de strelingen van Satan voor ons zweepslagen worden van Farao, waar we onder gebukt gaan, waar we van bevrijd willen worden. Dan zijn de boze neigingen van hoogmoed en van trots en van gierigheid en wereldgelijkvormigheid, gemeente, dat zijn voor ons harde zweepslagen waar we gebukt ondergaan, waar we droefheid over hebben, dat we gaan zuchten en gaan roepen, o God, verlos mij toch uit het diensthuis uit Egypte. U zegt het wel elke keer, zondagsmorgens, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis verlost heeft. Maar ik ben er nog niet uit verlost, Heere, want ik ervaar de kracht van dat diensthuis zo in mijn leven. Kijk, wanneer we dood zijn, gemeente, dan ervaren we dat niet. En dan zegt ons dat ook niks, dat diensthuis van Egypte. En dan begrijpen we Israël zo, die zeggen van, ach, waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we vlees, daar hadden we voldoende eten, daar konden we eten van de pompoenen. Daar was welvaart. Och ja, we moesten wel werken voor Farao, maar ja, we hadden tenminste toch nog wat. Maar wanneer we ontdekt zijn aan de verschrikkelijkheid van het Egypte, dan zeggen we, o God, er moet een middelaar komen. Iemand die meer dan Mozes is. Want Mozes die kan zijn leven niet geven. Maar iemand die waarachtig mens is en waarachtig God is. Ja, iemand die onder dat juk gaat. Onder dat juk van de dienstbaarheid. Onder dat juk. En dat is Christus, gemeente. En nou gaat de gang van Christus voor ons open. Als Gods geest daar licht over geeft, dan zien we daar de kerk en Jozef en Maria meegaan en een verblijf hebben in Egypte. En daarom degenen die iets kennen van de voortgang van het geestelijke leven, die kennen daar juist iets van. Dat ze zeggen, het lijkt wel alsof het minder gaat worden in mijn leven. Ik dacht dat ik van kracht tot kracht zou voortgaan. Ik dacht dat de heerschappij van de zonde gebroken was. En jonge mensen, bij de eerste liefde, dan lijkt dat ook afhankelijk zo. Dan zeg je ook, Nu ben ik de zonde te boven. Nu is de breuk geslagen. Nu zeg ik tegen de zonde heen en uit. Maar als die Christus werkelijk in zijn vernederde gang betekenis gaat krijgen in de ziel, dan gaat hij wel laten zien dat de gang een gang van diepe vernedering is geweest. In mijn vlees. Daarom, zegt Luther, willen we werkelijk de betekenis van kerst verstaan, gemeente, dan moeten we maar veel trekken in het vlees van Christus. Want hoe dieper wij trekken in het vlees van Christus, des te meer gaan we verstaan waarom hij naar Egypte moest. Maar daarbij is het niet gebleven, gemeente. Want er staat immers in onze tekst: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Christus is daar niet gebleven in Egypte. En wat betekent dat, onze derde gedachte? Zijn geroepen worden uit Egypte. Als we weer terugkijken naar die eerste betekenis, namelijk van Hosea 11 vers 1... dan doet ons dat denken aan dat machtige heilsfeit in de geschiedenis van het volk Israël, toen ze uit Egypteland geroepen werden met een krachtige arm. Wat hebben ze niet gejubeld, gemeente, toen zij daar trokken uit het juk van het huis van de dienstbaarheid. En ze dachten, nu zijn we zo in Kanaan. En ze liepen recht toe, recht aan, onder de geleide van de vuur- en wolkolom. Maar u weet de geschiedenis, gemeente, het was een aanvankelijke verlossing uit Egypte. Want nog niet lang nadat ze verlost waren en ze stonden voor de Schelfzee, zagen ze achter zich stofwolken dat de Egyptenaren hen probeerden in te halen, want Farao had spijt. Nu was hij al zijn slaven kwijt. En nu zal hij een poging in het werk stellen om die slaven weer terug te krijgen. En zo jaagde hij de paarden op om die slaven weer terug te krijgen. En wat was het volk toen benauwd, toen ze stonden voor de zee. Maar God baande door de woeste baren een brede stroom in onze pad. Het was een afgesneden zaak voor Israël, maar God maakte het onmogelijke mogelijk. En zo gingen ze door de woestijn naar Israël toe. En ook in die woestijn hebben ze moeten merken en beleven dat het een aanvankelijke verlossing was. Ook daar hadden ze last van de Amalekieten die hen bestreed. Daar hadden ze last van de droogte van de woestijn, de bedreigingen van de woestijn. En bovendien merkten ze dat soms, ja, vaak hun vlees nog zo in Egypte lag. Hun vlees verlangde zo vaak nog terug naar dat Egypte. Dat vlees, dat wil niet. Dat wil zich niet onderwerpen. Dat hebben ze moeten inleven. Maar ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En Matthäus dan? Wat bedoelt Matthäus dan als hij zegt: ik heb mijn zoon, dat is Christus, uit Egypte geroepen? Matthäus bedoelt daar de Christus als het hoofd der kerk. En dat is letterlijk in vervulling gegaan toen na een jaar of 4, 5 de Heere weer zei: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël. En dat is heel opvallend, gemeente, dat Matthäus nadrukkelijk zegt naar het land Israël, tot 2 keer toe. Terwijl het toenmalige land Palestina heette. Dat heette geen Israël. Maar dat was met opzet. Christus vanuit Egypte door de woestijn naar Israël. En dat is letterlijk zo gebeurd. Maar ik zei al, het is Matthäus niet alleen maar te doen om een puur aardrijkskundig gegeven, maar dat heeft Christus plaatsbekledend gedaan. En daarom mogen we zeggen, gemeente, dat het hier niet alleen maar ziet op zijn diepe vernedering, maar dat het hier ook ziet op zijn verhoging. Ik heb mijn zoon uit Egypte. Het is de handeling van God. God voert zijn raadsplan uit in de vernedering van Christus. Maar daar waar zijn vernedering begint, daar begint ook tegelijkertijd zijn verhoging, gemeente. Want de trappen van zijn vernedering naar beneden, dat is wel de gang naar de verhoging. Het is God met eerbied gesproken nooit uit de hand gelopen. En er was bij Christus echt niet de gedachte van, ik zou nog eens kunnen verliezen. Nee, het lag vast in de goddelijke belofte. Want de Heer had in het begin al gezegd van, en het zal u de kop vermorzelen, het zal gebeuren. En daarom weet de vorst der duisternis, die als farao was in Egypte, dat nu Christus in Egypte gekomen is, dat nu het laatste uur van het rijk van de vorst der duisternis is aangeslagen. En daarom ontbrandt hij zo in vijandschap, gemeente. Daarom is Herodes het symbool van de antichristelijke macht. Maar Herodes, hij heeft het kijken ernaar. Telkens moet het rijk van de vorst der duisternis gaan beleven dat God, de duivel, elke keer een stapje voor is. Is dat geen wonder, gemeente? Aangevochten ziel in ons midden. De duivel, hij heeft altijd een achterstand op God. God is de duivel altijd een stap voor. En die ene stap van God, dat is een eeuwigheid. Ach, en wat de duivel dan ook doet voor pogingen. We zien dat zo in Openbaringen, symbolisch weergegeven. In die grote draak, die vlak voor die barende vrouw staat. En dan willen ze klauwen uitgrijpen, nietwaar, om dat kind te grijpen. Maar voordat hij zijn klauwen uitgrijpt, grijpt hij al mis. Want dat kind, dat is opgetrokken in de hemel. Christus, uit Egypte geroepen, uit Egypte getrokken. Dat is een verhoging, gemeente. En daarom staat Egypte hier voor heel zijn gang op aarde. De gang van de borg, dat is een gang geweest van Egypte. Maar hij is er uitgeroepen. Want hij bleef niet in het graf, gemeente. Zo diep moest de borg vernederd worden, kerk van God in ons midden. Maar hij bleef niet in het graf. Want hij werd ten derde dagen, wederom gestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. En dat niet voor zichzelf, gemeente, maar voor zijn kerk. Want hij kwam daar in de hemel, zoals hij daar nog nooit was geweest. Namelijk met een menselijke natuur. En daarvoor was de Heer Jezus Christus geen mens. En hij kwam daar met zijn menselijke natuur, zijn vleeswording. Zijn vleeswording is ook nog in de hemel realiteit, gemeente. Kijk, en als nu de kerk van God verdiept gaat worden in de gangen van de middelaar, dan worden ze verdiept in de gang van zijn vernedering. En als daar geloofswerkzaamheden mee zijn, dan worden ze daardoor des te meer ontdekt aan de hardnekkigheid van de oude mens die gekruisigd moet worden. Maar als zij onderwijs gaan krijgen in de gang van zijn verhoging, dan gaan ze ook ontdekken dat ze toch eruit geroepen zijn. Waarom dan? Omdat hij uit Egypte geroepen is. En daarom is de kerk er toch uitgeroepen. En hij is als het hoofd der kerk al in het geestelijke Kanaan. Maar de kerk, de levende kerk van God, is nog onderweg. Jazeker. Het is een afhankelijke verlossing toen de Heer in hun leven kwam. En ze trokken uit met vreugde. Maar ze hebben al gauw in hun leven gemerkt dat Satan het niet zomaar erbij laat zitten. Daarom, jonge mensen, als er een breuk komt in je leven met de wereld en de zonde, dan moet je echt niet denken dat die vrienden zeggen, nou vaarwel, want daar hebben we niets meer aan, maar ze zullen je lastig vallen. Ze zullen je plagen. Ze zullen elke keer tegen je zeggen, ja, ga dan nog eens een keertje mee naar het voetbalveld, man. Het was altijd zo gezellig. En waarom doe je dat niet meer? Waarom kleed je je nou zo? En waarom zoek je nou het gezelschap op van die mensen die allemaal zo zwaar, zwartgallig zijn? Wat doe je nou toch in de kerk door de weeks, man? Ze zullen je proberen terug te krijgen. Want Satan die zegt, ik ben een slaaf kwijt. Ik ben een onderdaan kwijt. Hij zal je proberen te plagen. En dan zul je eronder zuchten en zeggen, Heere, ben ik eigenlijk wel verlost uit het diensthuis van Egypte? Ben ik eigenlijk wel verlost? En willen we daar nu meer van leren kennen in ons leven, gemeente, dan zullen we meer moeten kennen van het vlees geworden woord in ons leven. En dan is dat ook allereerst voorwerpelijk zo, hoor. Dat voorwerpelijk in de prediking gezegd wordt. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En daarom heb ik mijn kerk uit Egypte geroepen. Ze is verlost. Dat is voorwerpelijk zo van Gods zijde. Dat is de kracht van deze belofte, gemeente. Maar als Gods geest dat onderwerpelijk gaat toepassen in de ziel, dan gaat dat leven voor de ziel. En dan gaat de ziel daar werkzaam mee worden. Heere God, ik ondervind nog zoveel van Egypte in mijn leven. Maar u hebt toch gezegd, ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. Ach Heere, geef mij toch iets te smaken van die afhankelijke verlossing. Laat mij toch zien dat hij als het hoofd der kerk, als een tegenpand al boven is in het geestelijke Kanaan. Nog enkele stappen door de woestijn, al de pelgrim in ons midden. En dan zult u het ten volle beleven. Ik heb mijn zoon en daarom mijn kerk als mijn aangenomen zoon. Geroepen uit Egypte en met hem gezet in de hemel. En dan gaat het van betekenis worden, gemeente. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland verlost heeft. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere, zo mochten we andermaal het kerstevangelie horen. En wij bidden u, wilt u het achtervolgen met het werk van de Heilige Geest, zodat bij ons er een verlossing mag komen uit Egypte en een doorgaand werk in ons leven bespeurd mag worden. Heere, wilt u zijn met deze kerkraad en deze gemeente en haar herder en leraar. Overschaduw toch hen met uw vleugelen. Wilt u genade verzoening doen over al onze zonden en neem onze dank aan voor het goede. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 142, het 7e vers. Met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.